Ja, het is soms wel moeilijk voor mij om hier in Herentals te geraken. Vorige keer dat ik hier was, had ik me in de tijd vergist. Jullie beginnen heel vroeg. En nu was het inderdaad allemaal steenwegen, letterlijk. Waar je maar 30 kilometer per uur mocht rijden. En dat deed iedereen ook nog. Dus dat... Het duurde wat lang voordat ik hier was, maar ik ben aangekomen. Ik wil met u nadenken... Nee, ik wil eerst nog even wat anders vertellen. Ik kom uit de gemeente van Leuven, evangelische gemeente daar. En ik mag u daarvan de hartelijke groeten overbrengen. We zijn een beetje een gemeente in een overgang. We zijn op zoek naar een nieuwe voorganger. Die liggen niet voor het opscheppen. Dus dan mag u ook wel een keer, als u tijd heeft, daarvoor meebidden. Dat we echt een bevlogen man vinden die onze gemeente zou willen leiden. De evangelische gemeente in Leuven is niet de gemakkelijkste gemeente om te leiden. Meningen over alles en nog wat zijn nogal wat verdeeld. En dat maakt het niet zo simpel om zo'n gemeente echt ook te leiden. Dus we hebben wel een beetje illustere figuur nodig om dat te kunnen doen. Voordat ik met u ga spreken wil ik u eens meegeven om over na te denken. Een zwerver, die wilde een kerkdienst bezoeken, maar hij werd door de koster tegengehouden. De man maakte er nogal een punt van en hij wilde per se naar binnen, naar de samenkomst. En de voorganger werd erbij gehaald en die zei, kom maar eens terug als je hebt gedoucht en wat schone kleren hebt aangetrokken. Ik weet niet waar ik dat kan doen, doe ze. En andere kleren, die heb ik niet, antwoordde de zwerver, maar ik wil toch graag de dienst bijwonen. Het spijt ons, zei de voorganger, maar u zou te veel overlast veroorzaken. En hij slaat de deur voor zijn neus dicht. De zwerver blijft op de stoep zitten en dan komt er een man bij hem staan. En die zegt van, ach, maak er mij geen punt van, ik probeer ook al jaren binnen te komen. Mijn naam is Jezus. Een beetje een wrange voorbeeld, maar hoe welkom is iedereen in de gemeente van Jezus Christus? Dat is soms wel eens goed om over na te denken. Ik wil met u nadenken over hoe God alles wat hij heeft in beweging brengt voor één persoon. En misschien bent u vanmorgen die persoon. Ik wil met u een paar stukjes lezen uit de Bijbel. Als u wil, mag u meelezen. 2 Koningen 20 over het verhaal van Hiskia. U kent dat wel. 2 Koningen 20. In die dagen werd koning Hiskia ten dode toe ziek. En er kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amos, bij hem en hij zei, zo zegt Jahwe, tref beschikkingen voor je huis, want je gaat dood en je zal niet herstellen. Toen keerde Hiskia zijn gelaat naar de muur en hij bad tot God, ach heren, gedenk toch wat ik voor uw aangezicht in trouw en met een volkomen toegewijd hart gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in uw ogen. En hij weende luid. Nog had Jesaja de middelste voorhof niet verlaten, toen het woord des God weer bij hem kwam. Jesaja, keer terug en zeg tegen Hiskia, de vorst van mijn volk, zo zegt Jahwe, de God van je vader David, ik heb je gebed gehoord. Ik heb je tranen gezien, wel, ik zal je gezond maken en op de derde dag kan je weer naar de tempel gaan. Ik zal aan jouw levensdagen 15 jaar toevoegen en ik zal u en deze stad uit de macht van de koning van Assur redden en Jeruzalem beschutten om mijnentwil en ter wille van mijn knecht David. Dus zei Jesaja, pak een vijgenkoeg en leg die op de zweer. En Hiskia genas. Hiskia had aan Jesaja gevraagd, wat is het teken dat de Heere mij gezond zal maken en dat ik op de derde dag naar de tempel kan gaan? Jesaja zei wel, dit zal het teken zijn van de kant van God uit, dat God ook zal doen wat hij heeft gesproken. Zal de schaduw 10 treden vooruit gaan of 10 treden terug gaan? En Hiskia zei wel, ja, het is gemakkelijk voor de schaduw om 10 treden omlaag te gaan. Nee, laat hem maar teruggaan. Toen riep de profeet Jesaja tot God, En God deed de schaduw op de treden waarlangs zij afgedaald was op de trap van Achas weer 10 treden teruggaan. Een ander stukje, wat ik ook met u wil lezen, komt uit de brief van de Hebreeën, helemaal aan de andere kant van uw Bijbel. Hoofdstuk 2, nummertje 14, Hebreeën 2 vanaf 14. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen. Opdat hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel zou onttronen. En allen zou bevrijden die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Want over engelen ontfermt hij zich niet, maar hij, dat is God, ontfermt zich over het nageslacht van Abraham. Daarom moest hij ook in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou worden bij God, om de zonde van het volk te verzoenen. Want doordat hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan hij hun die verzocht worden, te hulp komen. En dan nog een laatste stukje, dat is uit Lucas, heel bekend. Lucas 2. En er waren herders in diezelfde landstreek die zich ophielden in het veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde schapen. En plotseling stond daar een engel van God bij hen en de heerlijkheid van God omstraalde hen en ze werden vreselijk bang. Maar de engel zei, wees niet bang, want zie, ik verkondig jullie grote blijdschap die heel het volk zal ten deel vallen. Jullie is de heiland geboren, namelijk Christus de Heer in de stad van David. En dit zijn jullie het teken, ge zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in een broodbak. God brengt alles in beweging voor één kind van hem. Ik wil even nog een tussendoorvraag. Gisteravond, wie heeft er gekeken naar die film van Meet Joe Black? Heeft iemand dat gezien? Niemand? Ah, toch nog één. Een buitengewoon interessante film. Heeft u veel aan gemist als u hem niet heeft gezien. Het is over een man die heel succesrijk is, maar dan hartproblemen krijgt. Vreselijk pijn. En dan hoort hij de stem van God. En uiteindelijk komt daar een engel bij hem op bezoek in de gedaante van een gewone man. En ook hij krijgt te horen, het is gedaan, je gaat met mij mee. Het is uit en het is over. Ik vond het nogal frappant, omdat ik vandaag over dat verhaal van Hiskia wilde vertellen, dat er dan zo'n film op tv was. Als u hem eens kunt zien, een hele oude film van 1997 of zo, maar het is een indrukwekkend film, vaak het verhaal wat erachter zit is soms heel boeiend. Extra bericht. Gezocht wordt die en die. Laatst gezien te daar en daar. U kent wel die berichtjes die regelmatig op tv verschijnen van de politie of Child Focus. Dan wordt er een taskforce gevormd van allerlei politieagenten die gaan op pad, kammen de hele buurt uit, bellen overal aan. Heeft u die en die gezien? Weet u misschien? Bla bla bla. Vaak komt die verloren persoon weer vanzelf tevoorschijn. Soms worden ze gevonden door de politie in minder aantrekkelijke omstandigheden. En ook soms blijft het dossier aanslepen. En dan zijn we het heel vaak 2 dagen later vergeten, want er is alweer een volgende oproep. Wat we wel onthouden, dat er veel werk gemaakt wordt van als iemand verloren gaat. Als het lang gaat duren, dan verflauwt onze aandacht. En na 2 weken zijn we het al lang weer vergeten. Kunt u zich voorstellen wat er in de hemel voor opwinding moet zijn ontstaan toen een mens verloren liep? Alles moet daar in beweging zijn gekomen, zeker nog na het debakel met de Satan en zijn aanhang. Het project mens stond bij God op het spel. En dan gaat God iets in beweging zetten. Dat plan van God heeft zijn weerga niet in de geschiedenis van het universum. Gods reddingsplan is ultiem. En dat doet hij voor u en voor mij. Er wordt een heel draaiboek gemaakt. Allerlei geheime troepen worden in stelling gebracht. En dan gaat het beginnen. Gods reddingsplan. Wel, onze geschiedenis van vandaag speelt zich af tegen die achtergrond. Hiskia leefde in een heel turbulente tijd. Alle landen om Israël heen waren veroverd door de Assyriërs. In het zuiden waren ook al geen bondgenoten, want die waren weer in oorlog met andere landen. En een heel klein stukje land was nog vrij. En daar regeerde koning Hiskia. Het is nog een paar jaar voor de laatste aanval van Assyrië op Jeruzalem. En de koning is juist bezig met allemaal hervormingen in het land toe te passen. Want het was een zootje geworden in Israël. Op religieus gebied. God was vergeten. Er werden allerlei goden aanbeden. En als u soms ook de verslagen leest die hier en daar op kleitabletten soms naar boven komen. Hoe dat was in die tijd. U wilt niet leven in die tijd. Afschuwelijkheden werden daar gedaan. En dan is daar koning Hiskia. Eén man. Die zijn leven aan God geeft. En die zich doodergert aan al die afschuwelijkheden die hij om zich heen ziet. En hij gaat er iets aan doen. Weet wel, als je koning bent, is dat iets gemakkelijker dan als je een gewone burger bent. Maar toch, hij deed er iets aan. Hij liet zijn mensen de straten en het land opgaan. Alle afgodsbeelden werden stuk gehakt. Geheide palen werden weggehaald. Altaarplaatsen werden gelijkvloers gemaakt. Zelfs de koperen slang die Mozes in de woestijn had laten maken om van die slangen af te komen. En die ergens stond op een paal. En die langzaamaan vereerd werd als een soort afgod. Werd verbrijzeld. Om te voorkomen dat men afgoderij zou plegen. En Hiskia besloot ook om geen dwangsommen meer te betalen aan buitenlandse machten. Maar hij vertrouwde op Yahweh zijn God. Zoals kleine David net gezongen. Steentje, slingertje, dan zal die geweest zijn, een jongen, 15, 16 jaar, veel ouder zal die niet geweest zijn. Tegen zo'n reus, man van bijna 3 meter, als je leest wat voor wapenrusting die man had, niet op te tillen. En toch vertrouwde hij. Jezus zegt wel eens van, je moet worden als een kind. Maar David was een kind en hij vertrouwde op God. En deze is Kia. Die vertrouwt op God. Hij was geen kind meer. Hij was een volwassen man geworden. En hij gaat erop uit. Zijn hart brandde voor God. Hoe is dat met ons hart? Gaat u erop uit voor God? Hoe dan ook? Bij wie dan ook? Waar dan ook? Wanneer dan ook? Hoe brandt uw hart voor God? Dit is een van de allergrootste opwekkingsgeschiedenissen in het volk Israël. Overal om ons heen, in alle landen, hebben we zogenaamde christelijke partijen. Ooit zijn die eens opgericht door mensen, wier hart brandde voor God. En die iets wilden doen, op politiek gebied, aan miserabele omstandigheden in hun landen. Maar als je vandaag de dag kijkt naar partijen die zich christelijk noemen, God is vaak ver weg. Het besef in de dagen van Hiskia begon heel langzaam door te dringen dat er iets nodig was, iets anders, om onder de druk van Assyrië uit te komen. En een enorme revij ging door het land, koning voorop. Laten we opnieuw onze knieën buigen voor de schepper van hemel en aarde, voor God Yahweh, en niet op Baal en Ishtar en al die andere goden. En dan gebeurt het. Midden in dat proces van zuivering, van opwekking, van samenkomen, van opnieuw naar God toe gaan, wordt hij ziek, doodziek, zware maagzweren. En er komt ook nog de profeet Jesaja op bezoek. Hiskia, ik kom je een bericht brengen van God, je gaat dood. Je zou voor minder. Maak regelingen en wijs een opvolger aan, want jij zal het niet meer zijn. Het wordt doodstil in het paleis. Iedereen heeft deze woorden gehoord. Alle uitingen van vreugde en blijdschap zijn verdwenen. En men sluipt zachtjes door de gangen. Iedereen is verdrietig. Hoe kan dit nu? Waarom doet God dit? We zijn juist bezig op de weg naar boven en dan pats, boem. De koning gaat dood in de fleur van zijn leven. Hij heeft nog ineens een zoon. Wat moet het met het koninkrijk gaan? Je bent 39 jaar. Je zit midden in een religieuze hervorming. Je brandt van verlangen voor God. En dan word je doodziek. Letterlijk doodziek. Kent u zulke vragen in uw leven? Ik hoor net van zo'n familie met twee kindjes. Wat een zorg. Wat een vragen. Waarom moet dat nou? Soms gaat het mis in je leven. Het loopt niet altijd goed. Oostenrijk, 50 tot 70 vluchtelingen, vol hoop, gestikt in een vrachtwagen. Kilometers van huis, duizenden euro's betaald. Het leven is niet altijd vrolijk. Hiskia is wanhopig en hij krimpt in een van de pijn. Een verpletterende boodschap voor hem. Heer, wat moet ik nou? Daarom gaat hij ook met zijn gezicht naar de muur liggen. Dat was een beetje een teken van, laat me gerust, ga weg allemaal, ik wil alleen zijn. En dan begint hij met God te spreken. Dat kun je eigenlijk alleen maar doen, hij roept als ware God ter verantwoording. Heer, u ziet toch wat ik voor u aan het doen ben. Het was een zootje in dit land. En ik ben toch bezig u weer in eer te herstellen. Waarom ga ik nou dood? Dat kunt u toch niet maken? Hiskia was echt een man met een hart voor God. Alle mensen zijn begaan met hem. En er wordt veel voor hem gebeden. En dan komt de hemel in beweging. God gaat alles in beweging brengen voor één man. Zeer speciaal. Jesaja is de kamer nog niet uit. Hij loopt nog ergens op een binnenkoer van het paleis. Of God zegt, Jesaja, ga terug. Ik heb me bedacht. Ik heb Hiskia gehoord. Ga een andere boodschap bij hem brengen. Dat lijkt wat op wispelturigheid bij God, maar ik denk dat we dat zo niet moeten zien. God wilde weten waar hij met Hiskia aan toe was. Laat Hiskia het erbij zitten? Of doet hij een beroep op Gods almacht? En hoe is dat met ons? Hoe is dat met u? Gaat u met uw gezicht naar de muur liggen? Wenen? Mopperen? Boos zijn? Of gaat u naar God? En gaat u hem prijzen voor wie hij is? Dat zijn twee keuzes. Moet maar eens denken aan het verhaal van Mozes in de woestijn met het volk Israël. Ze zijn bevrijd uit Egypte. Maar als u die verhalen leest, ze waren er helemaal niet blij om dat ze zo bevrijd waren. Moeite, zorgen, daar zaten ze niet op te wachten. In Egypte hadden we tenminste te eten, maar hier in die woestijn, wat doen we hier allemaal? En het wordt zo'n rommeltje dat God besluit, ik ga niet verder mee. Ze zoeken het maar uit, maar ik kap ermee. En dan komt Mozes. Wanneer gij niet meegaat, dan stop ik er ook mee. Dat is heel bout om dat tegen God te zeggen. En zegt Mozes, het is uw volk. En iedereen gaat lachen als u het in de steek laat. Zie je wel, wat heb je aan die God? Waardeloos, laat ze zo in de steek. Minste geringste en dan loopt hij weg. Uw naam staat op het spel. En God luistert. Ook hier. Wanneer God ziet dat hij met Hiskia op de juiste spoor zit, roept hij direct Jesaja terug voor een correctieboodschap. En wanneer Hiskia dan die boodschap hoort, zijn vreugde kent geen grenzen meer. Hij krijgt er 15 jaar bij. Fantastisch. Maar toch, ook al is hij ongelooflijk blij, Ook al vertrouwt hij op God, hij wil het toch wel graag zeker weten. En dan vraagt hij om een teken. Moeten we denken aan de geschiedenis met Gideon, met die schapenvacht, droog en nat, nat en droog. Ook die jongen geloofde wel in God, maar hij wou het toch wel graag zeker weten. En denk ook zo met Hizkia. En dan mag hij een teken vragen. Moet de schaduw vooruit gaan of achteruit gaan? Nou, vooruit gaat hij altijd al. Een beetje sneller vooruit gaan, bah. Maar teruggaan. Het is 5 uur in de namiddag en ineens is het weer 2 uur in de namiddag. Dat is iets heel anders. Gespannen kijken ze het raam uit naar de trappenklok van Agas. En moet je nu eens zien, ik denk dat het doodstil was geworden. Dan zien ze de zon de trappen omhoog gaan. De tijd gaat terug. Zulke verhalen zie je hier en daar meer in de Bijbel. En die worden vaak in twijfel getrokken. Ja, dat is een leuk verhaal, maar dat kan natuurlijk helemaal niet. De zon gaat niet terug. De aarde draait niet de andere kant om. Kosmische rampen moeten dat hebben geplaatst. Lezen we ergens anders daarvan? Je hoort toch niks over dat verhaal? Nou, dat is de vraag of dat zo is. Als je heel oude kronieken uit China leest, hele oude verhalen bij de Indianen in de Amerika's, kom je deze verhalen tegen. Een dag die langer duurde. Vreemde verschijnselen aan de hemel. De Bijbel wijdt daar niet veel over uit, want daar gaat het ook niet om. Het ging om Hizkia. Maar het laat iets zien, God brengt iets in beweging. Zelfs de zon kan teruggaan in de tijd. Hoe dat gebeurd is, is op zich niet belangrijk. Dat het gebeurd is, is belangrijk. God brengt echt alles in beweging voor die ene man. Ons wereldbeeld is heel erg gekleurd door de wis- en de natuurkunde. Ons denken is vaak gericht op evolutionistische standpunten. Of u zich dat nou bewust bent of niet, maar heel vaak in het onderwijs, in publicaties, wat u ook maar hoort, het is altijd gericht op, nee, dat kan niet. Het is vaak het eerste wat we denken als er een wonder in de buik, dat kan niet. Maar waarom kan dat niet? Waarom zou God dat niet kunnen doen? Kunt u één reden bedenken waarom God het niet zou kunnen doen? Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij beheerst het allemaal. Waarom zou God niet een knopje kunnen omdraaien? En toch is zo vaak onze eerste reactie, maar dat kan helemaal niet. Nou, het kan ook helemaal niet, maar het gebeurt wel. God grijpt in. Artikel 15 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, heel oud geschrift, zegt, wij geloven dat door de ongehoorzaamheid van Adam de erfzonde zich over heel het menselijk geslacht heeft verbreid. Ze is een verdorvenheid van de hele natuur en een erfelijk kwaad, waarmee zelfs de kleine kinderen in hun moederschoot besmet zijn. Die twee kleine babytjes zijn reeds besmet. Heel erg als je daarover nadenkt. Ze is namelijk de wortel waaruit allerlei zonden in de mens voortkomen. Daarom is ze zo gruwelijk en afzichtelijk voor God, dat ze reden genoeg is om het menselijk geslacht te veroordelen. Zelfs door de doop is ze niet geheel vernietigd of uitgeroeid, omdat de zonde altijd uit deze verdorvenheid ontspringt als opwellend water uit een giftige bron. Ze wordt evenwel de kinderen van God niet toegerekend om hen te veroordelen, maar door zijn genade en barmhartigheid vergeven, niet om de gelovigen zorgeloos in de zonde te laten voortleven, maar om hen door het besef van deze verdorvenheid dikwijls te doen zuchten van verlangen uit het lichaam dat in de macht van de dood is verlost te worden. Romeinen 7. Als denkende mensen hebben we niet minder last van onze gevoelens dan voelende mensen. Wij hebben ons wereldbeeld vandaag de dag. En Hizkia en zijn tijdgenoten hadden het hunne. Maar dat was wel heel anders dan het onze. Hizkia kende de geschiedenis van Jozua. Die riep tegen ons, sta stil, een maand sta stil. En hij kon verder vechten tegen de vijanden van het volk. En ook voor koning Hizkia was dit een geweldig wonder. Maar hij had er toch wel veel minder moeite mee dan wij vaak hebben om die wonderen te geloven. Het kan niet, ligt zo dicht op onze tong. Laten we het omdraaien. Het kan wel. We hebben een levende God. En die brengt soms alles in beweging van de hele natuur. Voor één persoon. Voor u. Voor mij. Als je aan het einde van de dag niet naar bed bent geweest. En het wordt weer licht. 'S morgens. Denkt u dan als eerste aan God? Geweldig Heer. Nieuwe dag. Fijn dat het weer zo is. Als u onderweg getroffen wordt door flikse regenbui, bomen vallen om, is dan het eerst wat u roept, halleluja, God, u heeft de bomen geschapen. Of denkt u verdraaid, had die weerman niet beter kunnen waarschuwen? Wat is uw eerste gedachte? Goed om u zich eens even af te vragen. Hiskia dacht in de ochtendschemering aan God. Niet omdat hij moest, maar heel speciaal. Hij zag de zon, de wolken, de winden, de bliksemstralen als attributen van zijn God. Hij kende God als een unieke God. Bij alle buurvolken die allerlei goden hadden, prachtige tempels, vaak mooier nog dan de tempel in Jeruzalem. Eén en al waren ze overhoop gehaald door de Assyriërs. Niemand hield stand. Wat waren dat voor goden? En dan is daar Hiskia, klein koninkje in Jeruzalem. Een stad, klein gebied met wat land eromheen. Dat was alles wat er nog over was. Waar haalde hij het idee vandaan dat hij zou kunnen winnen van het enorme rijk van de Assyriërs? Dat was zo'n beetje van halverwege Perzië tot diep in Turkije. En van Turkije tot Egypte. Geweldig heersersrijk, buitengewoon wreed, strijdkrachtig volk. En dat ene stadje zou kunnen stand houden? Hoe komt hij aan dat idee? Hiskia kende God. Eventjes voordat hij ziek werd, komt daar een generaal van Assyrië, de stad is omsingeld, met een afschuwelijke brief met veel hoon naar God Yahweh toe. En Hiskia schrikt van die brief. En wat doet hij dan? Het enige goede. Hij gaat met die brief naar de tempel, het huis van God. En hij legt de brief daar neer bij God. Het laat iets zien van de hartsgesteldheid van Hiskia. Er komt iemand bij hem die vreselijk spot met God Yahweh. Bah, wie denk je wel dat je bent? Denk je dat dat Godje jullie kan helpen? Niet luisteren. Als je je overgeven, misschien heb je kans om als slaaf te leven en anders kom ik jullie allemaal doodmaken. En afschuwelijk bericht. Opgesloten in een stad zit daar het volk Israël. En is daar de koning. Die gaat met die brief. Hij had hem kunnen verbranden, hij had de soldaten kunnen roepen, hij had ze kunnen overgeven, maar hij doet het enige juiste. Hij gaat naar het huis van God. Heer, hier, wat moet ik hier nou mee? En dan komt God in beweging. Het is interessant als u dat leest. God zegt dan, ik doe dat terwille van mijn knecht David. Dat wordt tweemaal hier gezegd in het stuk. Ik moet thuis maar eens nalezen. Gods naam staat op het spel. Is daar de Satan met zijn wereldse machten? Alleen Jeruzalem is nog over. Volledig omringd door vijanden. God had beloofd. Nooit zal het Israël ontbreken aan een erfgenaam van David. Als ze zich houden aan mijn woord. En er is daar een koning. Die houdt zich aan Gods woord. En Hiskia wist dat. En daarom kon hij een appel doen op God. U heeft beloofd. Heer, doe het dan ook. En dan komt God in beweging. Terwille van mijn naam. God laat niet spotten met zijn naam. Yahweh, ik ben de zijnde. Ik ben degene die er is. In het hogepriesterlijk gebed wordt iets gezegd over eeuwig leven. Vaak hebben wij het idee van, ja, dan word je 10.000 jaar. Maar dat is niet wat de Bijbel leert. Dan zegt Jezus ook, wat is het eeuwig leven? Dat is niet 10.000 jaar worden, maar dat is God kennen. Dat is eeuwig leven. Dan ken je werkelijk God. als God eeuwig is en ik ken de eeuwige, ben ik ook eeuwig. Maar eeuwig is niet 10.000 jaar en nog een dag. Dat is God kennen voor wie hij is. Kent u God zo? Kent u hem werkelijk zo? Dat is de vraag. Ook hier aan Hiskia. Hij krijgt 15 jaar zijn leven erbij. Hij krijgt nog tijd om een nakomeling te krijgen. En dan kan hij aan de gang gaan. Omringd door vijanden. Het deert hem niet. God is met hem. Moet u zich eens voorstellen. U bent getrouwd. U heeft kinderen. En opeens komt uw kind wenend binnen. Er is blijkbaar iets heel ergs gebeurt. Het kind schokt over zijn hele lijf. Gaat naar zijn moeder toe. Ze slaat zijn armen om hem heen. Trekt hem voorzichtig naar zich toe. En op een gegeven moment neemt ze hem op schoot. Wat is er dan toch gebeurd, jongen? Maar er komt niks uit. Wenen. Helemaal overstuur. De dagen erna, heel langzaam, komt er elke dag iets los. En kan de jongetje iets vertellen. Stukje bij beetje komt het verhaal eruit. En de moeder probeert haar kind rustig te maken. Maar dat is niet zo gemakkelijk. De angst zit er bij haar zoontje heel diep in. Maar het zal haar gelukken. Ze zal alles gebruiken wat in haar is. Alle moederlijke vindingrijkheid om de zoon te troosten. Dat is toch logisch? Daar ben je toch moeder voor? Als je kind bijna niets meer kan, dan moet je er ook eventjes niks van verwachten. Dan moet jij er zijn voor je kind. Je bent niet voor niks vader of moeder. De moedige koning Hiskia, als hij op zijn bed ligt, ziet het allemaal niet meer zo zitten. En God begrijpt dat. God wordt niet boos als Hiskia om een teken vraagt. Is mijn woord niet genoeg? Nee, dat zegt God niet. God biedt zelf aan, zal ik iets buitengewoons doen? Ik weet wat dat je op mij vertrouwt, maar ik wil je laten zien dat ik het ook echt kan. Zal ik het doen voor je? Zeg maar wat ik moet doen. Wat vraagt u aan God als u het moeilijk heeft? Soms kan je het als mens heel benauwd hebben. Er komt strijd in je leven. Het gaat mis. Je verkering raakt uit. Je huwelijk loopt stuk. Kinderen doen andere dingen dan je verwacht had. Je raakt je baan kwijt. De bank komt langs, want de hypotheek kan je niet meer betalen. Je huis wordt gedwongen, weggehaald. En je zit diep in de problemen. Je gaat naar de OCMW en ze kunnen je niet helpen. Je gaat naar familie, die zijn met andere dingen bezig. En dan ben je alleen. En heel vaak merk je dan hoeveel vrienden je hebt. Sommige mensen op Facebook zie je wel staan, 5, 6, 7, 8, 900 vrienden. Moet u eens in de problemen komen. Moet u die vrienden eens gaan Facebooken. Het wordt heel stil op Facebook. Vrienden. De meeste mensen hebben er maar 2 of 3. We noemen ze 500 vrienden. We kennen ze vaak niet eens. Waarschijnlijk zullen jullie er 90% nooit in uw leven fysiek tegenkomen. Het is goed om 1 vriend te hebben. God in de hemel. Is hij uw vriend? Dus als het moeilijk is in uw leven, roep maar. Smeek maar. Jel maar naar God toe. Hij luistert wel. En hij wordt niet boos als u roept. Hij begrijpt u zo goed. God luistert en hij schenkt dan hulp. En hij geeft je meestal veel meer dan je zelf ooit had kunnen bedenken. Je mag zelfs vragen dat de schaduw teruggaat. We hebben gelezen van dat kindje in Bethlehem. Het is een feest wat bijna over de hele wereld gevierd wordt. Ik was verbaasd, vorig jaar, in december, zaten er op de kerstmarkt van, of de grote markt van Leuven, hadden ze een hele mooie kerststal. met een paar echte dieren erbij. En er zit dan een herder. En op de 25e december, 's morgens vroeg, wordt daar een babypop neergelegd. Dat valt me altijd op hoeveel moslims er daar langskomen. Je kent ze vaak, vooral de vrouwen, aan een hoofddoekje. En dan denk ik, wat zoeken die hier? Kindje in de kribbe. Zo leuk, zo vertederend. Wat voor oorlogen we ook voeren met elkaar, uitzonderingen daar gelaten, kleine kindjes hebben voor iedereen iets vertederends. Een baby gooi je niet zo heel vaak op een grote hoop. Maar voor dat kindje, dat babytje, dat wordt de man die met Pasen aan het kruis hangt. God brengt alles in beweging, voor u en voor mij. Zelfs die kruisdood heeft God gedaan voor u en voor mij. U moet maar eens lezen wat dat doet, zo'n kruisdood. Maar het allerergste nog was dat Jezus roept, mijn God, waarom laat je me in de steek? En dat is iets wat wij nooit zullen hoeven te ervaren. God laat ons nooit in de steek, omdat Jezus dat voor ons gedaan heeft. Hij liet zich in de steek laten. Maar het was een afschuwelijke ervaring voor hem. Dat hoeven wij niet te ondergaan. Daar kunnen we eeuwig dankbaar voor zijn. Voor Jezus en misschien wel voor u brengt God alles in beweging om u te redden. Als u in nood zit, roep naar God. Ga niet naar de weerman als het lelijk weer wordt. Maar dank God. Als u problemen krijgt in de familie, op uw werk, ga niet naar counselors, ga naar God. En God zal u wel zeggen wat u moet doen. God brengt alles in beweging voor dat ene kind van hem. Bent u dat kind?